En zo komen wij bij Openbaring hoofdstuk 14, waar een draad wordt opgenomen. Brengt ons ogenblikkelijk trouwens bij de klassieke problematiek over het boek Openbaring. Dat is de problematiek rondom de chronologie, de volgorde der gebeurtenissen. En u weet wat ik daar altijd van zeg. Ik zeg altijd, daar is niks moeilijks aan. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar ik blijf het volhouden. Er is niks moeilijks aan. Het punt is gewoon dat bij gelegenheid gesproken wordt over dezelfde dingen, dezelfde periode eventueel, maar dan van een andere kant bezien, een ander aspect wordt besproken. En dan zitten wij met het idee, wordt het dan teruggegrepen of wordt er vooruitgegrepen of wat dan ook. En dan zeg ik, ja, die van die hele gedachtegang moet je af dat het teruggegrepen wordt of vooruitgegrepen. Het ding wordt eerst van de ene kant bezien en dan van de andere kant. Kijk, er werd een draad opgenomen ergens in hoofdstuk 12. Want aan het eind van hoofdstuk 11 waren wij terecht bij de zevende engel die gebazuind heeft. En dat maakt de reeks compleet. En toen kwam hoofdstuk 12. En dat wordt dus ergens aangeknoopt. En vervolgens een verhaal over ontwikkeld. Dat is, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw begrepen de zon en de maan, was aan de voeten en de hoofd van de troon, zoals 12 sterren, ze was zwanger, enzovoort. U weet hoe dat gaat, en de bekende dingen, weet u allemaal hoe dat zit. En ze baarde een mannelijke zoon, en die werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, en de draak werd op de aarde nedergeworpen. Dat is een visioen, gaat over drie zaken. De vrouw, de draak en die zoon. En de vraag is, hoe gaat het daarmee verder? En dat kan je niet tegelijkertijd zeggen. Ik heb geen drie monden. En ook geen, zelfs als ik drie pennen had, had ik nog geen drie handen om mee te schrijven. Dus je vertelt eerst het een en dan het ander. En soms twee tegelijk. Bijvoorbeeld die van die mannelijke zoon en die draak. Alleen die mannelijke zoon die wisselt van gedaante, dat is ineens Michael en zijn engelen. Maar ja, waar, het blijft wel hetzelfde verhaal. De mannelijke zoon, Michael, wordt weggerukt tot God en zijn troon, is daar in hoedanigheid van Michael en zijn engelen. Die kenden we al uit Daniel, dus dat wordt meteen ook verklaard hoe dat zit met Daniel en Michael. Daniel 12, Daniel 10 trouwens al, en Daniel 12 enzovoort. En zo wordt het dan ontwikkeld en als je dat gehad hebt, dan wordt weer verteld over, oh ja, en die vrouw die vluchtte in de woestijn en die draak toen die hier wakker werd, keek de zon zich heen, richtte zich op en vroeg, waar ben ik hier? En toen, oh ja, en toen ging hij achter die, want die mannelijke zoon was buiten bereik en hij was eruit geworpen. En toen was hij op aarde en op aarde had hij alleen nog die vrouw om achterna te zitten. En dat doen mannen wel meer. Hij werd op aarde geworpen en hij keerde zich tegen de vrouw die het manneke gebaard had. Enzovoort. Het is allemaal niet zo moeilijk. En wat de chronologie betreft, er wordt verwezen naar de 70ste week van Daniel, erin, de voor en daarna, dat is makkelijk te herkennen, is geen enkel punt. En hoe zit het dan met die figuur die dan op aarde geworpen wordt? Wel nu, dan wordt weer even een link gelegd met Daniel en dan wordt gezegd, nou dat betekent dat er op aarde dus twee beesten zijn en niet maar één, zijn er twee. En de een komt uit de zee op en de ander komt uit de aarde op. En die twee die horen bij elkaar en de een geeft zijn macht aan de ander. En de ander oefent alle macht van de een van de ander. En de ander maakt een beeld van de een en hoe dat maar was. En dat hoef je niet te volgen als je maar volgt hoe het gaat. Dat zijn twee, die een wordt op aarde geworpen en die sluit aan bij iemand die op aarde is en daar ook geboren is. Uit Amalek logischerwijze, want dat sluit aan bij Exodus. Want de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Vergeet het niet, roei hem uit als je definitief in het land komt. Dus die lijn die gaat door. Onderweg wordt aangehaakt bij allerlei oud-testamentische profetieën die je daarvoor voor het doel dan ook meteen zou moeten lezen eerst. Hè? Al voor eens verder te gaan. Maar dat hebben we allemaal gedaan eigenlijk. Dus dat mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Die worden op aarde geworpen en dan op aarde. En dan wordt dat beeld opgericht en dan moet iedereen ervoor knielen. Heel de mensheid wordt onderworpen aan de macht van dat beest. En dus dat beeld, dat is de verwijzing bijvoorbeeld naar Daniel 2, misschien nog wel meer naar Daniel 3, waar dat beeld stond in Babel, in Babel. Heb je dat nog? Iedereen ervoor knielen, enzovoorts. Want dat zijn de dingen die zo gebeuren in en na de 70ste week van Daniel. Ik heb geprobeerd om u dat voor te houden. Ik hoop dat u het niet vergeten bent. En dat die uitspraken uit hoofdstuk 13, vers 4, 5 en 6, dat dat uitspraken zijn die aanhaken bij de 70ste week van Daniel. En daarna. Namelijk dat de uitspraak aan het eind van vers 7 hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen, volk. Dat slaat op wat er na de 70ste week van Daniel gebeurt. Want in de 70ste week doet hij de heilige een krijg aan en overwint hij die enzovoorts. Hè. En daarvoor zat ook nog 3,5 jaar waarin hij zijn gang ging. Hem werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Je hebt toen ook Daniel 8 met u opgezocht. Dat is de 70ste week dus. En daar en daarna. En in de 70ste week, dan, ja, die heeft, de 70ste week heeft van doen met het Joodse volk en de Joodse stad, volgens Daniel 9, vers 24. Dus dan ben je in Jeruzalem ook. Dus, in Jeruzalem. Maar na de 70ste week is Jeruzalem verwoest, de Joodse staat vernietigd en wat het maar was. En die figuur, dat beest, die twee beesten, die hebben een andere plek waar ze een domicilie zoeken, vestigen, een residentie. En dat is natuurlijk Babel. Dat kan niet anders, omdat, ja, daar gaat heel Daniel over. En nog heel wat andere profetieën trouwens in het Oude Testament. Babel, letterlijk. Nou ja, en dat is wat dan verder besproken wordt hier. En waar dat beeld dan ook opgericht wordt alsnog, eerst in Jeruzalem, maar later na de val van Jeruzalem kennelijk in Babel. En dan is er ook sprake van een wereldrijk, want in de dagen van de 70ste week is er niet sprake van zo'n wereldrijk. Een antichristelijk wereldrijk bedoel ik. Dat komt daarna pas. Ik bedoel, hoezo zou je een wereldrijk kunnen hebben, een antichristelijk wereldrijk, in de 70ste week van Daniel? Daar is helemaal geen tijd voor. Ik weet wel dat dingen snel kunnen gaan, maar daar is helemaal geen tijd voor. Want het moet dan ontwikkeld zijn in de 3,5 jaar tussen de nederwerping van Satan en de opname van de gemeente dus, en het midden van de 70ste week. Ja, dan krijg je hoeden ook niet bedacht. En ook niet uitgelegd en niet verklaard. En dat is waarom in het algemeen men zegt, ja, dat kan nooit letterlijk bedoeld zijn. Want dat kan helemaal niet. En ik moet u zeggen, het is wel letterlijk bedoeld, maar het staat er ook niet zo. Dat wereldrijk, dat komt pas na de 70ste week van Daniel. Dat is nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Daarna pas. En dat is wat hier beschreven wordt, Openbaring 13, het laatste gedeelte. Een wereldrijk in de praktijk. En dan komt hoofdstuk 14 erbij. Daarnaast. En dat legt ons uit dat terwijl aan de ene kant dat antichristelijke rijk wordt opgericht. Hetgeen ons vermeld wordt vanaf 12 vers 1. Openbaring 12 vers 1. Een vrouw en de draak. En dan krijg je de ontwikkeling van het verhaal van die draak. En dat loopt tot en met hoofdstuk 13. Dan ben je de dagen van het antichristelijke rijk op aarde. Maar dan wordt logischerwijze, zou zeggen, zoals gebruikelijk, wordt vermeld dat er ook wel wat positiefs te melden is nog. En dat is dat in diezelfde dagen het evangelie gepredikt wordt. Terwijl ik dat zeg, denk ik dus aan, aan die talloze profetieën. In elk geval in het boek Jesaja, de profetie van Jesaja. Waarin hoofdstuk voor hoofdstuk oordeel op oordeel wordt aangekondigd over diverse volkeren. Heet het soms dan in zo'n kopje erboven, oordeel over diverse volkeren. Maar dan krijg je dan. En dan aan het eind van die uiteenzetting staat er al, staat bijna altijd, niet altijd, maar bijna altijd iets over dat er dan toch een overblijfsel is. Toch weer niet helemaal. Toch is altijd wel iets positiefs te melden. Er komt altijd wel wat uit dat oordeel. Dat is er uiteraard ook de bedoeling van. En dat vind je hier dus ook. Ik zou zeggen, als je het ergens zou moeten vinden, zou het hier moeten zijn, een openbaring. Je hebt hier het antichristelijke rijk. En die hele figuur met zijn getal 666. En dan D666. Nou ja. En dan hoofdstuk 14. Ik moet altijd lachen bij. Die lui zelf van D66 kunnen dat niet eens zeggen, hè? Heb je dat wel eens gehoord? D60. Ze sissen wat. Alsof het een slang is. Let maar eens op, dat kunnen ze niet uitspreken. D66. Dat is een idiote naam natuurlijk. Maar, ja, wie noemt die nou zo? Maar het is ook niet uit te spreken. Hè? Nou goed. En ik zag en ziet. Het lam stond op de berg Sion. Heb je dat? Prachtige overgang. Ik weet het, het is het nieuwe hoofdstuk in je Bijbel. Er staat een nieuwe kop boven. En wat het man was, maar ik heb altijd de neiging om me er even niks van aan te trekken. Het is makkelijk om een schriftgedeelte terug te vinden, maar ik trek me er even niks van aan en ik lees gewoon door. Hè. Hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen en zijn getal is 666. En ik zag en ziet het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000. En dat was mijn probleem vorige keer toen we de avond eindigden met vers 18 van hoofdstuk 13 over de duivel. En dan moet je zeggen, nu is de hoogste tijd en volgend jaar gaan we verder. In dat toevallige wijze was dat wel zo. Maar bedoel, dan moet meteen volgende vers. En wat zien wij? Niet dat beest, niet die figuur, niet die. Maar we zien meteen het lam op de berg Sion en met hem 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden enzovoort. Want waar het volgende schriftgedeelte over gaat, is dat in diezelfde tijd dat die antichrist, ik kan het woord bijna niet meer uit mijn keel krijgen zeg, dat die figuur, zal ik maar zeggen, dat die zijn koninkrijk, zijn antichristelijk rijk op aarde opricht en uitbreidt enzovoort. In diezelfde tijd wordt het evangelie gepredikt. En ik hoop dat u me goed begrijpt, voor de laatste keer. Dat kan je natuurlijk niet zo zeggen eigenlijk. Maar ik bedoel, het is nu definitief. Het is nu prediking van het evangelie met als gevolg het moment waarop elke ongelovige van de aarde wordt weggedaan. Dat bedoel ik. Waarbij ook die figuur van de aarde wordt weggedaan. Want die wordt dan voor 1000 jaren gebonden. En zo zijn we aan de uitdrukking 1000-jarig rijk gekomen. In ons geniastisch jargon. Maar ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000. Het eerste wat ik ervan moet zeggen, dat moet ik in openbaring altijd, is denk erom dat dit niet de beschrijving is van gebeurtenissen als zodanig. Het is de beschrijving van een visioen. En het visioen heeft, zoals altijd, een overdrachtelijke betekenis. Zodat u zich niet hoeft af te vragen of u die 144.000 wel tegelijkertijd kunt plaatsen op de berg Sion. En of de berg Sion wel groot genoeg is. Dat u... Afgezien daarvan, we weten niet eens waar de berg Sion is. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat hij niet eens meer bestaat. Maar, nee, dat meen ik serieus, ja. Nou, dat heb ik u vast al wel eens verteld in de loop der tijd. De Romeinen hebben uiteindelijk, dat was in, pas in de vierde eeuw geloof ik wel, maar niettemin, het is zo lang geleden dat ik het ook niet meer precies weet. Maar die Romeinen hebben bij de laatste Joodse opstand, zal ik maar zeggen, hebben ze niet alleen Jeruzalem een andere naam gegeven en het land voortaan Palestina genoemd, zodat we er nog steeds mee zitten met dat probleem, maar ze hebben ook Jeruzalem geëgaliseerd. Nou is dat een beetje overdreven gezegd, maar wat ze gedaan hebben is wel degelijk alle verhevenheden, hoe zeggen ze iets? Alle bergen en dalen binnen de grenzen van Jeruzalem hebben ze geëgaliseerd. Dat wil zeggen, het is tamelijk vlak. Jeruzalem ligt natuurlijk op een bult, maar toen maar weer. Maar niet op zeven bulten. Het is gewoon één geheel geworden, zodat we nauwelijks meer weten waar het dal was van de kaasmakers of hoe heet dat ook alweer. En dat soort dingen. En in ieder geval weten ook niet wat nou precies Sion was en wat, enzovoorts. Echt niet. En de tempelberg zelf is natuurlijk al lang niet meer wat hij voorheen ooit was. De berg Moria. Men heeft het ding groter gemaakt, uitgebreid, steunmuren omheen gezet. Klaagmuur is zo'n steunmuur van die berg die men uitgebreid heeft om de top van die berg te vergroten, enzovoort. Maar dat was in oud-testamentische tijd al zo. Maar de locatie van Jeruzalem, die heeft men volkomen geëgaliseerd, zodat men echt niet weet waar nou die berg Sion dan precies had moeten zijn binnen Jeruzalem. Men is dat allemaal kwijt. Maar je hoeft je dat ook niet letterlijk voor te stellen. Nee, ze hebben ergens een bordje gezet. Want ja, dan kunnen de toeristen daar naartoe. Begrijp je wel? Maar of het daar was. En dan spreek je toeristen, die zijn dan bij het graf van David geweest. Ik moet u zeggen, het graf van David is weg hoor. Heus, is er niet. Ze hebben een monument. Men noemt het een grafmonument. Voor David opgericht. Op een plek die men Sion noemt, achter de Sionspoort. Maar dat is allemaal fake. De naam Sion is fake, want men weet het niet. En een graf van David is geen graf van David. Dat was er nog in de dagen van Petrus in Handelingen 2. Maar in ieder geval sinds die laatste actie van de Romeinen is dat allemaal weggehaald. Om het land onherkenbaar te maken. Opdat het hele idee van de Joden, dat is onze heilige plaats, dat ze dat uit zouden roeien. Dat is weliswaar niet gelukt, maar dat hebben ze wel geprobeerd. En daarom ook een andere naam voor de stad en voor het land enzovoort. Dat u dat weet, hè? Dat u zich niet voor de gek laat houden. Jeruzalem is geëgaliseerd, is geen steen op steen gebleven enzovoorts. Maar het moet daar gelegen hebben, ongeveer. Nee, zelfs historici die zijn zich dat niet bewust. Er is een hele discussie over de plaats waar nou eigenlijk Golgotha was. En dan zegt men, het is heel populair ook in onze kringen, dan zegt men, ja, dat kan nooit zijn waar de grafkerk is nu. En waar men Golgotha aanwijst, dat kan nooit daar geweest zijn, want dat ligt binnen de muren van de stad, binnen de oude muren van de stad. En Golgotha was daar buiten. En zijn graf ook. En toen hebben ze een andere plaats aangewezen, eind 19e eeuw. En dat noemen wij de graftuin. En dan zeggen we, dat moet hier dan geweest zijn, want dit is buiten de muren. Dat klopt, want vanaf die plek kun je de muren zien. Van buitenaf, dus vooruit maar weer. Maar het is een dwaze redenering, omdat die muren die er staan, nu, die zijn pas in de 7e eeuw of zo. 600 zoveel? Ja, ik kan het niet onthouden. Gebouwd. Die muren die er stonden in de dagen van de Heer Jezus zijn allemaal weggehaald, geëgaliseerd, met de grond gelijk gemaakt. Dat is echt waar. Nou, ja, meer hoef ik daar niet over te zeggen. Het is trouwens bekend hoor, dat de positie van de zogeheten grafkerk ligt buiten de grenzen van de vroegere stad Jeruzalem en buiten de fundamenten, want die zijn wel degelijk gevonden, van waar vroeger dan die muren gestaan zouden moeten hebben, zo ongeveer. Met andere woorden, ook de historici, zal ik maar zeggen, dat die Bijbelse atlas maken en al dat soort dingen, ook die laten zich om de tuin rijden, door wat de Romeinen vroeger bedacht hebben. Serieus? Nou ja. Zij slagen daar dus aardig in. Ze krijgen alsnog een beetje respect voor Helena, die dan ooit een keer gezegd heeft: hier was het. He? Maar misschien was het ook makkelijk aanwijsbaar toen nog. Beslot, dat was begin 4e eeuw toen dat gebeurde. Maar we laten het er maar bij. Ik zag en ziet een land, dit is een visioen. Die heb je toch, hè? In een visioen, de Bersion. Hoe kon je in een visioen zien dat het de Bersion was? Dat is makkelijk. Hoe stond gewoon een bordje op in het visioen met de naam Sion? Hè? Dat is, ik bedoel, dit kan allemaal. Dat is allemaal geen punt. De Bersion, en met hem 144.000, hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Nou ja, dit lijkt me niet zo moeilijk. Dat zijn uiteraard dezelfde 144.000 als in Openbaring 7. En dan weer niet vragen, hoezo staan die op de Bersion? Hebben die niet wat beters te doen dan daar een conferentie te houden? Hè? Want dan mis je het visioen. Waar het over gaat namelijk, is wat er nou verder staat, hè? Moet je even voorstellen wat er nou echt staat. Ik zag al de Bersiel, het lam, en met hem 144.000, met de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Ze hadden immers een teken aan hun voorhoofden enzovoorts. In Openbaring 7 vers 3. Verzegeld aan hun voorhoofden. Dat zegel heet hier de naam van God, de Vader dus, de naam zijns vaders. Moet de naam Jehovah zijn, daarom roep ik altijd 144.000 Jehovah's getuigen. Dat vinden de Jehovah's getuigen ook leuk als ik dat zeg, dus vooruit. He? Ja. Hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem veler wateren. Want water is een beeld van het woord van God. En veel wateren wordt in dat verband dus veel woord van God. Dan wel sterk woord van God. U weet, in de profetieën staat ergens dat het woord van God schaars was in Israël. Hier is het woord van God niet schaars. Waarom niet? Omdat er staat veler wateren. Maar ja, dan kunnen we zeggen, omdat er 144.000 verzegelden zijn. Dienstknechten van God. Die immers, toen wat een dienstknecht van God zou moeten doen, die is ook niet zo moeilijk hoor. Want wat God doet, als hij wat doet, is spreken. Zo heet dat in de Bijbel. Dus de dienstknecht van God spreekt het woord Gods. Dit is erg smal geïnterpreteerd, smal gezegd, maar dit is de essentie van het hele verhaal. Hè? Het gaat om het woord van God, want God spreekt. Het gaat daarmee om de kracht van het woord van God en de uitwerking ervan, de werken, wat het maar wezen mag. Maar het heet nog altijd gewoon spreken, dat is al zo sinds Genesis 1. En God zeide, en zo schiep hij alles en maakte hij alles en wat het maar was, spreken. En dus ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. Ook dat idee zijn we al eerder tegengekomen, in elk geval in Openbaring 10, waar 7 donderslagen spraken. En toen hadden we ook geen moeite om te begrijpen dat dat een beeld is van God die spreekt, of gewoon van het spreken van God, hier ook. Het spreken van God. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor hun troon. En voor de vier dieren en de ouderlingen waren die dan ook op de berg Sion. En zeg ik, ja, dat hoort allemaal bij het decor. Dat is allemaal bij Sion. Het lam en de vier dieren en, 100, en de 24 ouderlingen en 144.000 dienstknechten van God, allemaal bij elkaar. En ze zongen een lied, dat lazen we trouwens ook al in Openbaring 5, waar we ook het lam hadden en de vier dieren en de 24 oudsten. En er werd ook een lied gezongen. Want het zingen van dat lied enzovoort is de uitbeelding van de eenheid van de gelovigen die met elkaar verbonden zijn en die als uit één mond, zo heet dat in Romeinen 15, die uit één mond of als uit één mond de Heer verheerlijken. En dat doen ze gezamenlijk en dat heet dan zingen. Dat is wat ze doen, maar dat deden ze nou stuk 4 of 5 ook. Dat heb ik toen ook al eens uitgelegd natuurlijk. Hè. En Paulus zegt dat de Heer Jezus in de tijd een bedienaar der besnijdenis geworden is, opdat de heidenen, hij kwam onder de wet, opdat de heidenen, zo staat het, hè? De Heer zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, looft hem alle volken, prijst hem alle genatieën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. Trouwens, tot in eeuwigheid, Psalm 117. Staat in Romeinen, hoe ik dat weet. Ja, omdat ik daar gisteren en eergisteren over gesproken heb. Dus ja, dat u niet denkt, verhaal het niet weer vandaan. Nee, dat ligt gewoon bovenop. Dat staat daar allemaal zo. Dat de bedoeling is dat wij als, ook als gelovigen van vandaag elkaar dan wel de zwakken zouden verdragen of gewoon dragen, opdat wij als eenheid, dat wil zeggen in gemeenschap, in eensgezind naar hem, als uit één mond de Heer zouden verheerlijken in onze levens, collectief. En dat is natuurlijk ook de bedoeling straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is wat hier besproken wordt met het lam, de vier dieren, de 24 oudsten en de 144.000. Want de uitwerking van het woord van God is inderdaad dit. Want waar dat woord van God gezaaid wordt en vrucht draagt, zal ik maar zeggen, is die vrucht dat men vervuld wordt met de geest en dat men spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in de harten. Dat was Efeze 5 en Colossense en zo, hè. Ik ken dat wel. Goed. Zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Want ze waren, net als u en ik, duur gekocht. Niet door vergankelijke dingen, zilver of goud. Hè? Maar door het bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Enzovoort. Dat is 1 Petrus. Dit is allemaal niet nieuw. Hè? Dit zijn bekende dingen, bekende formuleringen, bekende beelden. Want wat beschreven wordt hier is fundamenteel eigenlijk hetzelfde als wat beschreven werd in Openbaring 7. En ik hoop dat u zich dat ook nog herinnert. In Openbaring 6 waren we terechtgekomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Via al die zegels. En na deze, want zo begint dan hoofdstuk 7 van Openbaring. Na deze wordt ons verteld hoe het dan verder gaat na de 70ste week van Daniël. Namelijk, aan de ene kant wordt inderdaad 444.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël het evangelie gepredikt aan de volkeren met als resultaat de scharen die niemand tellen kan enzovoorts. En die gaan het koninkrijk binnen. En datzelfde verhaal wordt ons hier nog een keer verteld onder het motto: door het woord van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Toch? Staat er nu nog een keer. We komen nu namelijk in de herhalingen terecht. Want hierna krijgen we dan vervolgens hoofdstuk 15 en 16. Die van de zeven engelen met de zeven laatste plagen en hun schalen, dan wel violen. Dat hebben we al besproken namelijk, al eerder. Omdat daar hetzelfde verteld wordt, fundamenteel, als wat verteld wordt onder de zeven bazuinen. Die dingen worden dus nog een keer verteld om ze duidelijker te maken, om ze goed in elkaar te schuiven, om goed te begrijpen wat er aan de hand is, enzovoort. Kortom, in Openbaring 14 wordt diezelfde draad weer opgenomen, 144.000. Inderdaad, dat staat er in hoofdstuk 7 bij, uit alle stammen van Israël. Nee, dat ik even stop is omdat ik even moet nadenken of ik iets moet vertellen of niet. Nou, laat ik u dan dit zeggen dat ik van de week, vorige week, een link heet zo'n ding, toegestuurd kreeg naar een artikel met de vraag wat vind je daarvan? Ik heb die vraag niet beantwoord trouwens. Want of ik moet een heel verhaal schrijven, daar heb ik geen zin in. Of ik antwoord gewoon wartaal. Dat is ook niet zo aardig. En nou wil je weten waar het artikel dan over ging. En dat was een artikel waarin beweerd werd dat, een betrekkelijk lang verhaal, maar er werd beweerd dat toen de Joden onder Ezra en Nehemia terugkeerden. Dit is al fout wat ik nu zeg. Hè? Dat toen de Joden onder Ezra en Nehemia terugkeerden naar Jeruzalem en Judea. Ik moet u zeggen, dat waren Joden, maar het waren niet de Joden. Want het grootste deel van de Joden kwam echt niet terug. Die dachten, ga niet terug naar dat land waar je altijd de gedonder hebt. En waar je vroeg of laat toch weer uitgeworpen wordt. Naar het land wat zijn bewoners opeet. Want er staat in Ezekiel. Dus, maar er kwamen er terug onder Ezra en Nehemia. En het verhaal in dat artikel was dat bij die gelegenheid niet alleen de Joden, maar ook de tienstammen terugkeerden. Want in de ballingschap waren Joden en tienstammen met elkaar vermengd, zodanig dat ze gezamenlijk terugkeerden. Bewijs, er was een vrouw uit Azer onder de Joden in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus, met de naam Anna. En ik probeer niet te lachen. Ik probeer het netjes te vertellen. Maar ja, dit is natuurlijk wartaal, hè. Omdat de Bijbel zelf zegt, er waren er zoveel uit Juda, er waren er zoveel uit Benjamin, en er waren er zoveel uit Efraïm, en dat was het dan. Want ze worden geteld. Hoeveel er terugkeren. En er waren alleen Joden dus. Want Juda, Benjamin, Levi, dat valt binnen de term Joden. Sterker nog, als je vandaag aan de Joden zou vragen, ja wie dat is, aan de Joden, bijvoorbeeld de orthodoxen, die een beetje trouw zijn aan het Jodendom. Als je daaraan zou vragen hoe dat zit met die tien stammen, dan zeggen ze precies wat ik ook altijd zeg, er is niks bijzonders aan. Die zeggen gewoon, ja wij zijn de Joden, wij stammen van de twee stammen van Israël. En ergens moeten ook nog de tien stammen zijn, maar die zijn niet Joods. Sterker nog, die leven in afgoderij. Want er staat in de Tenach, in het Oude Testament staat dat. Ze zouden daar andere goden dienen, onder de heidenen, enzovoorts. En die zullen pas, zijn niet verloren of zo, maar die komen pas weer terug. Die worden pas weer geïdentificeerd en terugverzameld als de Messias gekomen is. En ze hebben groot gelijk, want dat is wat in de Bijbel staat. Dus één, dat is het belangrijkste. En ik hoop niet dat ik nou dat moet gaan uitleggen, want het heeft hier toch verder niks mee te maken eigenlijk. En het andere is dat de Joodse historicus Flavius Josephus Kort na de val van Jeruzalem, in het jaar 70 van onze jaartelling, die schreef die boeken over de Joodse oudheden en Joodse oorlogen. En die beschrijft ook de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van Joden. En die beschrijft dat toen de Joden toestemming kregen in 538 door Kores de Pers om terug te keren naar Jeruzalem en de tempel te bouwen en dat soort dingen meer, dat de Joden toen inderdaad contact gezocht hebben met wie er nog waren van de 10 stammen van Israël, daar in de ballingschap, over de Eufraat, wat het maar. Het is zo moeilijk, dus een paar 100 kilometer naar het noorden. Dus goed te doen. Die hebben geïnformeerd of ze niet ook mee wilden terugkeren. En die hebben geweigerd. Dat schreef Flavius Josephus. Die zagen dat niet zitten. Met als commentaar van Flavius Josephus dat de reden is waarom in zijn dagen, in de eerste eeuw dus van onze jaartelling, in de dagen van Handelingen en de brieven enzovoort, dat in die dagen de 10 stammen zich nog steeds bevinden over de Eufraat in ontelbare menigte. Nou, hij zei het nog veel sterker. In de myriaden. Nou goed. Kortom, die zijn niet teruggekeerd en die maken geen deel uit van het Jodendom. En het trieste van het verhaal is dat het artikel waar ik het over heb, nee, dat was niet van Johannes de Heer, maar die leerde dat ook zo. Dat was zelfs van een Jood, maar dan een gelovige Jood. Die al lang overleden was, David Barron. Was een oprechte gelovige, geloofde in de Heer Jezus als de Messias. Wordt beschouwd als een christen door de Joden. Maar het stomme is, ik begrijp dat, ja, misschien wil ik het ook wel niet begrijpen, maar het vreemde is dat gelovigen uit de Joden in hoge mate allergisch zijn voor de gedachte dat er behalve de Joden nog meer Israëlieten zijn die niet Jood zijn. En nog erger dat wij dat zouden zijn natuurlijk. Want zij zijn immers nu echt Jood geworden, nu ze de Messias hebben leren kennen. En ik gun ze die gedachte. Maar ja, je komt de Bijbels natuurlijk niet mee weg met zulke dingen. Ik vind het erg triest hoor, dit soort redeneringen. Omdat ze zo verschrikkelijk onbijbels zijn. Dat soort opvatten kun je alleen maar toe komen met de Bijbel dicht. Ik snap dat daarom dus niet. En bovendien, je hoeft er maar even na te vragen bij wat de Joden daar zelf van vinden. En die weten dat ze niet de enige vertegenwoordigers zijn van Israël. Ze hopen alleen dat die 10 stammen bestaan uit hier en daar een klein groepje mensen. Een vergeten stammetje ergens in een dorpje achteraf in India of in Afrika. Of misschien in Lapland voor mijn part. Of misschien een klein Indianenstammetje. Dat is ook altijd nog een optie geweest. Enzovoort. Maar vooral zo weinig mogelijk, weet u wel. Maar ja, de Bijbel zegt dat het er erg veel zijn. Ook in de dagen van de wederkomst. En hoe dan ook, de Joden zijn heus officieel maar 2 stammen en niet eens compleet van de stammen van Israël. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè? Omdat er ook velen uit Juda en velen uit Benjamin en vanzelfsprekend velen uit Levi terecht zijn gekomen onder de, wat wij noemen, incorrect dus, wat wij noemen de 10 stammen van Israël. Dus ja, onder Joden is dus alleen te verstaan degene die afkomstig zijn uit het 2-stammenrijk en de Joodse godsdienst aanhangen, of althans die als achtergrond hebben. En de daarbij behorende cultuur. En wat dat precies inhoudt, ja, ga dat dan ook maar vragen bij de Joden, maar die weten dat ook niet, wat het precies inhoudt. Dus ja, dat hoef ik dan ook niet verder te vertellen. Maar hier heb je 144.000. En dat klopt, dat is na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dat wil zeggen na de 70ste week van Daniel. En als u het mij vraagt, ruim daarna. Want er moeten natuurlijk eerst die 10 stammen geïdentificeerd worden. Dan wel gelokaliseerd, voor zover dat wat anders is. Dan moet aan hen ook nog het evangelie gebracht worden. En dan moeten daaruit ook nog 144.000 uit die gelovigen aangewezen worden als zij hoort bij die 144.000. 12.000 uit elke stam. Begrijp me niet verkeerd, dat is naar Joodse maatstaven al veel hoor. Dat het er zoveel zouden zijn uit de 10 stammen van Israël. 12.000 uit elke stam. En af en toe duiken die verhalen op over dat er misschien ergens iets ontdekt is over de 10 stammen. Dan hebben ze een groepje van een paar honderd man hooguit ergens gevonden. Die dan besnijdenis zouden doen of zoiets. Of die ook de gedachte aanhangen van gij zult niet stelen. En dan zeggen ze, zie je, dat is de Mozaïsche wet, dat zijn Joden, joh. Daarmee impliceren dat, nou ja, die zin ga ik maar niet afmaken. Maar, u begrijpt toch hoe naïef die dingen zijn? Hoop ik dan maar. Tien stammen zijn niet Joods. Nooit geweest ook. Kan ook niet, is technisch onmogelijk. Dan wel historisch onmogelijk. Dus doe maar, hè. Maar ze komen weer boven water, uit de Volkerenzee bedoel ik. Ze komen weer boven water na de 70ste week van Daniël. En Israël zal als een collectief van al die stammen ook letterlijk verzameld worden. Dat is wat altijd beschreven wordt in het Oude Testament. En in die dagen pas, en niet in het verleden in de ballingschap, maar in de toekomst als de Messias gekomen is. De Bijbel is daar absoluut helder over. En dan zal Israël alsnog worden wat het had moeten zijn, wat het zou zijn in elk geval, sinds die functiebeschrijving van Israël, zo heet zoiets toch? De functiebeschrijving van Israël in Exodus 20. Die van, wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij zijn een volk, mij ten eigendom uit de volkeren der aarde. Want al de volkeren der aarde, de hele aarde is van mij. Maar ik neem jullie daaruit en ik maak jullie tot een koninklijk priesterdom. Dan wel tot een priesterlijk koninkrijk of zoiets. Mijn persoonlijk bezit, mijn schat, een heilig volk, een verkregen volk voor mijn naam. En Petrus zegt, oh wist je niet wat dat betekent? Dat betekent dat je zou verkondigen de deugden desgene die jou geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat zal Israël dan doen. En omdat er natuurlijk functieverdelingen moeten zijn, worden er specifiek 144.000 aangesteld om dat woord te prediken. Maar ze zijn daarbij uitdrukkelijk, ook volgens deze beschrijving, vertegenwoordigers van alle stammen van Israël, want het is de functie van heel het volk. Maar ja, iemand moet ook voor de aan- en afvoer zorgen. En voor het onderhoud en voor de gezondheidszorg en voor de revitalisering. Dat hoorde allemaal. Dus er moeten er ook Israëlieten zijn die het land moeten reinigen en moeten opbouwen. En Jeruzalem moeten bouwen en de tempel moeten bouwen en weet ik veel. Er moet ook woningnood zijn dan als Israël terugverzameld wordt naar het beloofde land. Want alles is vernietigd geworden, moet allemaal opnieuw opgebouwd worden. Dus niet iedereen kan uitgezonden worden in de wereld om het evangelie te gaan prediken. En daarom heb je 144.000 ambassadeurs, 12.000 voor elk van de stammen van Israël, die daarin dus vertegenwoordigd zijn in principe. En die zullen het evangelie prediken over heel de wereld. Want dat is de functie van een priesterlijk volk. En omdat het tegelijkertijd gaat om de oprichting, dan wel openbaring, dat laatste woord is het goede, de openbaring van dat koninkrijk op aarde, heet het dus meteen ook een koninklijk volk en een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat u denkt dat het het Aaronitische of Levitische priesterschap is, dat is de gedachte namelijk van de Zevende-dags Adventisten. Maar dat is het niet, het is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Niet terug onder de wet, maar onder Christus en de troon der genade. Dat is wat in die dagen aan de hand is. De prediking gewoon van het evangelie. Wordt hier trouwens nog toegelicht, dus ik kom daar vanzelf al op. Maar goed, dat heb ik natuurlijk allemaal al verteld naar aanleiding van Openbaring 7... Maar hier wordt het ook weer opnieuw aangehaald. Hè? de 144.000 die van de aarde gekocht waren. De 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dat u niet denkt dat het hemelse wezens zijn of iets dergelijks. Ze zijn van de aarde afkomstig, maar ze zijn gewoon Israëlieten. Er staat bovendien, deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Ik vind het wel aardig, want ik probeerde nooit grappen over te maken, want ja, dat is ook maar een beetje goedkoop gedoe natuurlijk. Maar in de Bijbel vind je veel maagden, meer dan 144.000 namelijk, en de meeste daarvan zijn mannen. Minstens 144.000. En ik vind het leuk om dat te zeggen, omdat er een tendens bestaat om ergens in de Bijbel het woord maagd te lezen en dan te doen alsof er staat bruid. En zo is men gekomen, nou, mede langs die route. Maar zo komt men dan tot de argumentatie dat de gemeente moet beschouwd worden als een bruid en als een dame. Maar het woord maagd wil nog niet zeggen dat het over een vrouw gaat. Dat kan ook een man zijn namelijk. Dat hangt van de context af. En ik hoop dat ik er niet naartoe hoef. Maar in 1 Korinthe 7 vind je de begrip maagd eveneens toegepast op mannen. Dat moet je gewoon leren. Het woord maagd is ook van toepassing op mannen. Ook in het Nederlands, alleen wij kennen dat niet of wij realiseren ons dat niet, maar het is wel zo. Nou, dat even los van dit specifieke onderwerp dan. Wat het woord dan betekent, dat begrijpt u toch? Omdat de mannen zijn, staat erbij, ze zijn met vrouwen niet bevlekt. En als vrouwen waren, dan zijn ze met mannen niet bevlekt. De Bijbel vindt dat genoeg om het zo te zeggen, dus dat doe ik ook maar. De vraag is of dat letterlijk genomen moet worden. En dan zeg ik, nou, dat is nog redelijk goed te beargumenteren uit de Bijbel dat het letterlijk genomen moet worden. Dus ik zou het daar maar op houden. En ik zie u denken van, het lijkt me onwaarschijnlijk. Want ja, maar goed, die ga ik ook maar niet uitleggen. Dus dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn dat het onwaarschijnlijk lijkt, maar ja, dat vind ik geen punt hoor. Bovendien, in de Rooms-Katholieke Kerk lopen ook priesters rond en die worden allemaal geacht maagden te zijn. Wij weten wel beter natuurlijk, maar wij worden geacht dat niet hardop te roepen. Toch? Nou ja. Er is een tijd geweest dat het pausschap dreigde erfelijk te worden. Maar ja, daar hebben ze toch een stokje voor gestoken, maar het is allemaal geweest. Maar, om van de bisschoppen maar te zwijgen trouwens, want dat is ook allemaal geweest. Hè? Hoe je dat doet? Nou, dat is makkelijk genoeg. Je zorgt eerst dat je kinderen krijgt en daarna word je geestelijke en alsnog bisschop. En daarna kun je het bisdom overdragen aan je zoon. En dat is wel eens gebeurd, ja. Echt wel. Dus hoezo. Maar het idee van het celibaat, dat is zo gek nog niet hoor, dat kom je in de Bijbel ook tegen. Paulus propageert het ook, al ben ik van mening, dat is mijn mening, mijn oprechte mening, dat Paulus wel degelijk een huwelijk achter de rug had, voordat hij op de bladzijden van de Bijbel verschijnt. Ook al is hij dan een jongeling, in, wat is het, Handelingen 9, 7... waar hij verschijnt, ik denk dat hij al een huwelijk achter de rug had.
Waarom denk je dat?
Omdat ik dat concludeer uit wat Paulus in de Bijbel over het huwelijk en alles zegt. Ja. Ik denk dat hij weduwnaar was. En ook dat hij geen kinderen had, dat denk ik. Maar de wijze waarop hij over het huwelijk spreekt, in de diverse schriftgedeelten die erover gaan, met name ook in Korinthe, die wekken bij mij de indruk dat hij wellicht getrouwd geweest was. En daarna zijn er nogal wat argumenten voor waarom dat eigenlijk zo zou moeten zijn, tenzij anders vermeld. Omdat als Paulus sowieso een belangrijke rol vervuld heeft in het judaïsme, dat wil zeggen binnen de Joodse religie, dan moet hij wel getrouwd geweest zijn, omdat daar dat verplicht is. Heb je dat? In de Rooms-Katholieke kerk moet je celibatair zijn, zou ik maar zeggen. Maar in de... als je in de evangelische zending wil, moet je getrouwd zijn en een hele rijke kinderen hebben. Tenminste, dat is mijn indruk altijd geweest, dat het moest. En, want wij kregen altijd van die kaartjes, van die briefjes en rondzendbrieven over hoe het ging op het zendingsveld. Het ging altijd prima, want moe was weer zwanger. En dan moesten wij bidden dat het allemaal goed zou gaan met de zwangerschap en hoeveel maanden ze nog te gaan had enzovoort. En daarna dat we de Heer moesten danken omdat er weer een kindje bij was die moest leven van het zendings, van het geld wat naar de zending ging. En zo. Nee, serieus waar. Serieus waar. Moest dat dan niet? Nou, misschien moest men gewoon Gods water over Gods akker laten lopen. Zo heet dat. Waarom het zo heet, weet ik ook niet. Maar ik steek daar ook niet de draak mee of zo. Maar het is maar wat de traditie voorschrijft. En ik weet niet waarom die dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb ze nooit kunnen begrijpen. Ik heb alleen begrepen dat het een traditie is die ergens ontstaan is. En ik weet het ook niet. Maar onder de Joden, als je daarmee wilt tellen, als man in de synagoge of op een hoger niveau binnen het judaïsme, dan moet je getrouwd zijn en zoveel mogelijk kinderen hebben. En dus zo jong mogelijk trouwen. Dus als je een jaar of 12, 13 bent, dan hebben andere mensen al, want zelf was je daar nog niet aan toe, we hebben andere mensen al lang uitgezocht met wie je gaat trouwen. En dat gaat dus binnenkort dan ook gebeuren. Dan hebben ze van die, koppelaarsters hebben ze rondlopen daar. Die worden daar zelfs voor betaald en zo. Die zoeken de goede partijen op enzovoorts. Hè. Ja, doe maar. Of het nog een andere betekenis heeft, overdrachtelijk zeggen, ja, maar ik heb me nu verexcuseerd, hè. Zo van, natuurlijk weet ik wel een andere toepassing ervan ook. Maar dat vind ik, daarna krijg ik ogenblikken de vraag, maar waarom wordt dat nou zo raar gezegd? En dan, dat heb ik nu verexcuseerd, waarom het zo raar gezegd wordt, omdat ik denk dat het gewoon letterlijk is. En waarom dat zo zou moeten, legt Paulus uit. Want als je de Heer wil dienen, kun je beter ongetrouwd zijn, zegt hij. Nee, sinds de uitvinding van de romantiek is dat niet meer christelijk. Want staan onze emoties, onze gevoelens en dus onze... Hoe heet die dingen ook alweer? Die hadden we vroeger, hoe heet dat ook alweer? Nou ja, laten we zitten. Die hormonen, die tellen niet meer... Die staan bovenaan en dat is christelijk. Dat schijnt ook de werking van de geest te zijn. En dus liefde en dan moet er getrouwd worden en al dat soort dingen meer. Maar dat is een recente vinding allemaal. Nee, ik ben er niet voor of tegen. Dat hoeft niet meer. Hè. Het is aan mode onderhevig. Iemand zegt, bedoel je dan een verstandshuwelijk? Ik zeg, ja, het is heel verstandig om daar goed over na te denken met wie je trouwt. Dat wel. Hè? Persoonlijke wil ik het daarover niet worden met u, dus vooruit maar weer. Hoezo verstandshuwelijk? Ja, je kunt het beter niet onverstandig doen, lijkt mij. Maar goed, om het in christelijke sferen te trekken, ja, ik weet dat niet. In ieder geval zegt de Bijbel, je kunt beter niet al te veel verantwoordelijkheden hebben in deze oude wereld, want daar wordt het huwelijk toegerekend van huis uit. Ik zeg altijd, er is niks zo vleeselijk als het huwelijk. Toch? Nee, ja. per definitie. Dat alles uit het leven van de gelovige ingebracht wordt in het werk voor de Heer, dat wil zeggen het eigendom des Heren wordt. Ja, dat is zo. Dat is de ernst van het verhaal. Maar het ding zelf is van nature vleeselijk. En daarom zegt Paulus, je kan het beter. Wie trouw doet goed, maar dat ontken ik niet. Maar wie niet trouw doet beter, zegt hij. En ik laat het maar het liefst voor zijn rekening. Ja, het is ook voor zijn rekening. Toch? Ik vraag me altijd af, dat staat er wel. En voor hem, dit is zijn persoonlijke opvatting, dan laat ik het ook maar. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn voor wie dat niet beter is. En daar reken ik mezelf dan bij voorkeur maar toe. Gemakshalve, maar goed. Zoiets weet ik veel. Maar van daaruit, ja, ik weet dat het allemaal lelijk klinkt, maar ik bedoel het helemaal niet lelijk. Ik bedoel alleen die dingen te relativeren en u te vertellen dat deze dingen ook aan mode onderhevig zijn. De cultuur en de verandering daarvan. Maar het idee van deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, overdrachtelijk, dus is makkelijk te verklaren, maar het is ook niet zo aardig om te doen. Want dan moet ik zeggen, het betekent dat het vrouwelijke en al wat daarmee samenhangt, dat het vrouwelijke is per definitie het uitwendige. De buitenkant. Vlees. Daarmee veroordeel ik niks, maar het is wel hoe dat is. Dat is per definitie zo. Niet alleen in de Bijbel, het is in heel de natuur zo. Wat vrouwelijk is, is omhulling. Meestal zeg ik, nou ja, nu niet meer, ik word ouder, dus ja, ik word bedachtzamer, nog bedachtzamer. Maar vroeger zei ik dan, het vrouwelijk is per definitie hol. En daar heb ik toch last van gekregen, jongens. Dat had ik niet mogen zeggen, enzovoort. Het moet gevuld worden, betekent dat. Ja, dat mag je zo niet zeggen in het publiek. En daarom denk ik, ja, dan wordt het toch lastig om die begrippen uit te leggen. Maar ja, ook begrippen als man, luister, ook begrippen als mannelijk en vrouwelijk hoort in de categorie normen en waarden. En die zijn afgeschaft. Vandaar dat meisjes niet meer poppen mogen spelen. Niet meer poppen mogen, jongens moeten dat. Toch? Dat is tegenwoordig zo, want men beweert dat het typisch vrouwelijk of mannelijk dat de kindertjes is bijgebracht door de ouders en die hen verplicht hebben een bepaalde kant op, maar dat mag niet, want ze moeten zelf maar uitmaken of ze een jongetje of een meisje zijn. Met als conclusie dat ze dus in een verkeerd lichaam zitten of zo. En dan moet het lichaam omgebouwd worden en al dat soort dingen meer. Als je nou praat over gebrek aan normen en waarden, nou ja, dit is het meest ridicule voorbeeld ervan wat ik maar bedenken kan. Van gebrek aan normen en waarden. Om die reden, roep ik ook, heeft men al jaren geleden het huwelijk afgeschaft. Je komt alleen van het woord niet af, maar het ding zelf is al lang afgeschaft. Want we hebben er andere wetten aan gehangen, andere regels, ook in de samenleving, ook in de wetgeving, enzovoort. En dus bestaat het ding eigenlijk niet meer, officieel niet. In uw gedachten hopelijk nog wel, in de mijne ook, in mijn levensbeschouwing, mijn wereldbeschouwing, wel. Maar in de praktijk om ons heen bestaat het niet meer. En mij heeft dat woord een andere betekenis gegeven, maar daardoor bestaat het ding wat het oorspronkelijk was. Bestaat dus niet meer. Is daarmee ontkend geworden. Dat heeft allemaal van doen met normen en waarden, hoor, die men afschaft. Maar het vrouwelijke is het uitwendige. Daar zijn vrouwen dus ook goed in. En dat is waarom wij vrouwen, wij mannen bedoel ik, niet alleen zouden zijn, maar dat wij een hulp tegen ons over zouden hebben. Zie? En het mannelijke is dus het essentiële, het inwendige. En je vindt het terug. Hoe oud was ik? Ik was een jaar of 10, geloof ik, toen moest ik al naar Franse les. Erg. Ik had al zo'n hekel aan school. Vijfde klas lagere school, ja, naar Franse les. Ik heb pas veel, veel, veel later begrepen waarom dat nou was. Maar toen we weer moesten naar Franse les en toen bleken woorden ineens vrouwelijk en mannelijk te zijn. En niemand kon ons uitleggen waarom dat was. Dat was nou eenmaal zo. Maar waarom, dat wisten ze niet. Het heeft me jaren gekost voor ik erachter kwam hoe het eigenlijk zat. En dat al die woorden ten aanduiding van het uitwendige per definitie vrouwelijk zijn. En al die woorden die per definitie het inwendige aanduiden mannelijk zijn. En dat voor zover er uitzonderingen op zijn, berust dat domweg op hardnekkige misverstanden. Die zijn er. Maar goed, je moet die dingen dus leren, hè? En het idee is, als het gaat over het woord van God en de prediking van het evangelie, dan gaat het over essentiële zaken, over geestelijke zaken en niet over uitwendige zaken. Zijn die er dan niet? Ja, ja, jawel, maar dat is niet de essentie van het verhaal. Dat is een andere fase, dat is... Geestelijke dingen namelijk krijgen in deze wereld gestalte. Dat wil zeggen, het mannelijke drukt zich nou eenmaal uit in het vrouwelijke. En dat is niet zomaar of toeval, dat is wat het vrouwelijke is. Namelijk de uitdrukking, het uitwendige beeld van het mannelijke. Vandaar dat je in de Bijbel zelfs typen hebt, vrouwelijk... Die uitbeeldingen zijn, die typen zijn van Christus. Is Christus dan vrouwelijk? Het antwoord is ja, ten opzichte van God, de Vader, wel. Omdat Christus, de Messias, het uitgedrukte beeld is, dat is vrouwelijk. Het uitgebeeld is van Gods wezen. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid, zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man. En in de relatie tussen de vader en de zoon is de vader mannelijk en de zoon vrouwelijk. En daarom is het woord voor de gemeente, maar dat is Christus, een vrouwelijk woord. Maar het ding zelf is in zichzelf mannelijk ten opzichte van alles daaromheen en ten opzichte van de wereld. Dit zijn dingen die zouden ze op school moeten onderwijzen, maar dat gebeurt uiteraard niet. Want dit zijn normen en waarden. De meest fundamentele, het allereerste begin daarvan. Het is tekenend voor onze dagen dat men in zulke eenvoudige dingen als mannelijk en vrouwelijk volkomen de weg is kwijtgeraakt. En niet meer weet wat het is. En dan heb je mannen die roepen, ik voel mij meer een vrouw. Of vrouwen die roepen, ik voel mij meer een man. Maar ze vragen die lui nooit wat ze daarmee bedoelen. En wat in hun ogen of naar hun voorstellingsvermogen dan mannelijk of vrouwelijk is. Toch? Want ze willen een derde soort zijn er tussenin. Maar als dat bestaat, wat is dan mannelijk en wat is dan vrouwelijk? Daar hebben ze het nooit over. Men is dat gewoon kwijt. En daarom weet men niet meer wie men is en welke kant men op moet enzovoorts. Het is de ridicule uitwerking van afschaffing van normen en waarden. Het is toch God geklaagd, notabene, dat als je een kind, geboorte van een kind moet aangeven op het gemeentehuis en dat ze je vragen, is van mannelijk of vrouwelijk geslacht, dat je zegt, nou, dat weet ik niet, bovendien moet het kind zelf maar uitmaken. Maar we zijn bezig, en dat gaat dus komen, dat is alleen maar een kwestie van tijd, dat dat dus niet meer ingevuld gaat worden in je paspoort, hè? Of je een man of een vrouw bent. Daar heb ik al van gelezen, dat ze daarmee bezig zijn.
Dat je meer dan twee ouders kan hebben?
Ook dat nog, ja. Ook dat nog. Ja, weet ik veel, ja. Het is de dwaasheid in top. Maar goed, ik bijt nou een beetje uit, maar ik moet daar bij dit schriftgedeelte blijven natuurlijk. Ze zijn met vrouwen niet bevlekt. Ik denk dat het inderdaad gewoon betekent, ze zijn ongehuwd. Maar wat erachter ligt, op diezelfde lijn en onder diezelfde woorden is dat ze dus niet betrokken zijn in de uitwendige dingen. Dat wil zeggen, ze hebben maar één verantwoordelijkheid, dat is het woord van God te prediken. En dat vind je niet alleen maar in deze uitdrukking, je vindt het ook geïllustreerd in Handelingen. Moet ik even zoeken wat over dringend pauzeren natuurlijk. Maar je vindt het in Handelingen waar de apostelen nogal druk zijn met de prediking van het evangelie. Maar waar daarbuiten en daaromheen nogal wat andere zaken te regelen zijn. Dat is Handelingen 6. Zaken die daar wel degelijk mee van doen hebben, omdat de prediking van het woord tot gevolg heeft dat er nogal wat sociale problematiek ontstaat. Dat wil zeggen, er zijn gelovigen, worden mensen wedergeboren, die komen in moeilijke omstandigheden terecht en bovendien worden ze toegevoegd aan een gemeente van allerlei mensen die geacht worden elkaar lief te hebben en ook bepaalde zorg voor elkaar te hebben. Maar dat loopt een beetje uit de hand, omdat er zoveel werk te verrichten valt dan. En dus staat er in 6 vers 2 van Handelingen, en de twaalven, zo heten ze voor de gelegenheid, de twaalven, riepen de menigte der discipelen, der gelovigen, tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Het behoort niet zo dat wij niet meer de gelegenheid hebben om het woord Gods te prediken, omdat we allerlei maatschappelijke en sociale dingen moeten doen. Er zit een boel aan vast hoor, want iemand die zich in onze dagen pastor of pastoor of dominee, in andere talen is dat hetzelfde, noemt, die wordt geacht in de praktijk toch gewoon de tafelen te bedienen. Want het woord Gods, dat was een formaliteit geworden. Maar goed, de schapen moeten verzorgd worden na het schijnt. Maar de twaalfen zeggen, dat is niet behoorlijk. En dus zie dan ombroeders naar zeven mannen uit u die goede getuigenis hebben gevonden zijn de geest en de wijsheid welke we mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Nou, dat is het punt. En die 144.000, als u het mij vraagt, die zouden volharden in de bediening des woords. En daarnaast moet een heleboel geregeld worden aan uitwendige zaken. Maatschappelijke, sociale zaken, huishoudelijke zaken, heet zoiets eigenlijk. Maar daar zijn ze niet in betrokken, dat zijn anderen. De anderen van de diverse stammen van Israël. En dat andere werk houdt in ieder geval in alles wat komt kijken bij de terugverzameling van Israël. En de oprichting, de opbouw van het koninkrijk als zodanig, als koninkrijk dus, op aarde. De bouw van Jeruzalem en wat het maar was allemaal. In de richting van het land. En er zal in de rest van de wereld ook al wat aan te doen zijn enzovoorts. Wij weten trouwens in het algemeen, wij kennen dat trouwens ook van de beroemde evangelisten, als Billy Graham enzovoort bedoel ik, en verder terug. Die hadden een hele verzameling mensen om zich heen die van alles regelden. Zo gaat dat. Dat moet ook wel, want als die man dat zelf moet doen, dan ja, dat gaat ten koste van zijn bediening. Dus wordt dat verdeeld en daarom wordt ook gesproken over de diverse gaven in de gemeente. En ieder zou zijn eigen gaven besteden nadat hij ontvangen heeft of naar de mate die hem gegeven is en hoe dat maar heten mag. En dat is wat hier dus staat, als er staat, ze zijn met vrouwen niet bevlekt. Maar dit is symboliek, hè? Je moet onthouden, dit is symboliek. Of ze echt celibatair zijn. Nou, in het visioen zijn ze celibatair. Hoe dat eruit ziet in een visioen, weet ik ook niet. Maar dat is nou eenmaal de beschrijving van het visioen. En of het dus die lui ook letterlijk celibatair zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet wel wat het betekent overdrachtelijk. Namelijk, ze hebben maar één bediening. Dat is de prediking van het evangelie. En dat staat dus vervolgens in vers 5 en ook in vers 6 eigenlijk. 144.000 eerstelingen, dat wil zeggen met eerstgeboorterecht. En dat niet met een hemelse, maar met een aardse positie. Mocht u nou zeggen, dat vind ik moeilijk aan elkaar te houden, dan zeg ik, nou, het valt wel mee, want je kon toch heel goed het verschil zien tussen Jacob en Esau.
Ja,
nou.
Ja.
En Jacob kreeg het eerst geboorterecht. En Esau ook, maar dan moet je zeggen tweede geboorterecht. Tweede, maar dat kan niet, daar is geen woord voor. Maar u weet hoe het ging met Esau. Hij kreeg niet het eerst geboorterecht. En toen zei hij tegen zijn vader, maar is er dan voor mij geen zegen? En toen zei vader, ja, zeker wel. En die kreeg hij ook. Dan nog zo'n voorbeeld. Generatie terug gewoon. Isaac en Ismaël. Want Isaac kreeg het eerst geboorterecht, maar Ismaël kreeg wel degelijk een zegen. Die er erg op leek overigens. Dat was bij Esau en Jacob ook. Het enige onderscheid was dat Ismaël ondergeschikt zou zijn aan Isaac, wat natuurlijk in de Franse Revolutie is afgeschaft. En via het handvest van de rechten van de mens en wat het maar was. Maar bedoel maar in de Bijbel, Ismaël is ondergeschikt aan Isaac. Jacob is ondergeschikt aan Esau, hoewel ze beide erfgenamen zijn. En dan heb je Esau is ondergeschikt aan Jacob, sorry. Oh, je bent nog wakker. Dus,
ja, ja.
Het is al 9:50. En dan heb je natuurlijk vervolgens de zonen van Jozef, die beschouwd worden als zonen van Jacob. En dat zijn Efraïm en Manasse. Dat wil zeggen, het is Efraïm, maar meteen daarnaast en daaronder, voor mij wat als plaatsvervanger of als vertegenwoordiger, Manasse. En in de toekomst in het koninkrijk krijg je de eerstgeborene is de gemeente met Christus aan het hoofd. En daaronder ondergeschikt aan Israël, hier op aarde. Eerstelingen. En binnen Israël, in deze context althans, zijn het die 144.000 die de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. En die als eerstelingen dus inderdaad verantwoordelijkheid dragen voor dat woord. Waardoor dat koninkrijk gevestigd zou moeten worden. En dat is dus wat de volgende zin inhoudt. Namelijk, in hun mond is geen bedrog gevonden. Hetgeen niet betekent dat ze helemaal niks zeiden.
De waarheid.
Maar het betekent dat ze de waarheid predikten, ja. Ik meen dat het in Malachi staat over een priester, over de priester die er staat in Malachi 2 vers 7. Want de lippen des priesters, er staat in mijn Bijbel der priesters, dat is een fout. Dat moet zijn de lippen des priesters, dat wil zeggen het gaat over één priester. Tweede naamval enkelvoud. En niet tweede naamval meervoud. Dus des priesters. De lippen des priesters zullen of zouden de wetenschap bewaren. En men zal uit zijn mond de wet, het onderwijs, zoeken. Want hij is engel des Heren der Heerscharen. Dan heb je meteen één engel. En zijn lippen zullen de waarheid bewaren. Die engel komen we trouwens tegen in Openbaring 14, het volgende vers. Maar daar wordt van beeld veranderd. De uitdrukking trouwens, in hun mond is geen bedrog gevonden, is eigenlijk letterlijk en in de eerste plaats ontleend, maar staat er waarschijnlijk in uw Bijbel ook bij, aan Zefanja 3 vers 13. Daar gaat het in het algemeen over Israël. Want Israël zou het woord Gods bewaren en prediken als priesterlijk volk. In plaats daarvan spreekt het bedrog. Maar in de toekomst zal dat alsnog anders worden. Dat is wat hier staat. Het is dus wel degelijk te verwijzen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Maar kijk, ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Dat betekent dus dat ze God dienen en dus het woord van God bewaren en dus prediken, in de mond namelijk. En het volgende vers zegt, en ik zag nog een engel, vertaald met een andere, maar dat betekent niet een verschillende. Dat betekent gewoon nog een engel. Een other in het Engels betekent, dat is niet different, maar another is nog een, hè. Ik zag nog een engel vliegende in het midden des hemels en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk. U moet begrijpen, dit is symboliek en het grijpt heel diep. Dat wil zeggen heel fundamenteel. Het idee is dat op gezag van hoger hand, vanuit de hemel om zo te zeggen, geregeld wordt, dat is die engel, geregeld wordt dat het evangelie verkondigd wordt aan alle mensen op aarde en alle natie, geslacht en taal en volk. Dat u niet denkt dat er één engel is die dat allemaal moet doen. U moet begrijpen dat die engel ook symboliek is. En in de praktijk hetzelfde voorstelt als die 144.000. En als u het toch verschillend wil hebben, nou ja, oké, dan moet je maar iets voorstellen als dat ergens in de hemel, vanuit de hemel, is daar die machtige engel, de Heer zelf misschien, of God zelf, of een engel die er verantwoordelijk voor is, wat u maar wil, die dan zorgt dat die 12.000 op aarde dat doen. En het is ook niet zo moeilijk te begrijpen, want het feit dat wij het doen in onze dagen, dat woord bewaren en prediken, is toch heus, omdat het het werk is van de Heer. Die immers het woord Gods zou bekendmaken als hoge priester. Dat is wat hij doet, maar hij gebruikt daarvoor personeel. En in de toekomst zal hij dat ook doen. Maar die engel uit vers 6 is gewoon de uitdrukking van dat vanuit de hemel en vanuit de hemelse kracht en op hemels gezag dat woord gepredikt wordt aan alle natie, geslacht, taal en volk. Het voorgaande schriftgedeelte, hoofdstuk 13, waren we bij die figuur, die antichrist zal ik dan maar zeggen, gemakshalve, die alle natie en geslacht en taal en volk aan zich probeert te onderwerpen en zijn koninkrijk te bouwen over heel de mensheid. Met de verplichting dat iedereen moet buigen voor dat beeld, om zo te zeggen. En anders wordt hij onthoofd. Nou ja, u weet hoe ze dat doen. Maar dat stamt ook uit de Franse Revolutie, hoor. Weg met alle gezag. Dat is niet maar de islam, hoor. Nou ja, goed. Maar dat is de kant van de duivel. Aan de andere kant is een andere kracht vanuit de hemel. U weet, die antichrist, die komt ook uit de hemel. Die is uit de hemel nedergeworpen. Maar aan de andere kant is een andere kracht vanuit de hemel, waardoor via dat personeel, die dienstknechten toch, 144.000 personeelsleden, het evangelie gepredikt wordt op aarde aan alle natie, geslachten, taal en volk, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen, en aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. De mensheid wordt teruggebracht tot de schepper. En het is een soort laatste oproep, want, en dan ben je bij vers 8, maar dat is volgende keer natuurlijk dat ik daarover spreek. Want dat rijk van die antichrist, om zo te zeggen, dat gaat echt ten onder. En dat is dan de volgende zin. Dat is een flinke stap snel door de geschiedenis heen, dat begrijp ik. Maar dat is niet het punt, hoeveel tijd ertussen zit. Het gaat om de samenhang der dingen. Je hebt eerst dat rijk van dat beest, Openbaring 12, 13. Hoofdstuk 14 zegt, ja, maar er is ook een ander rijk dat gebouwd wordt. Via die 144.000, weet u nog wel, uit hoofdstuk 7, dat wordt gebouwd. En dan wordt dus de evangelie gepredikt, daadwerkelijk. Dat staat er daar zo niet bij, maar hier wel. Dat evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Want Babel, dat antichristelijke rijk, zal vernietigd worden. Dat is vers 8, onder verwijzing naar heel wat oud-testamentische schriftplaatsen. Maar zoals gezegd, daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is ja de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken voor deze avond? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we uw woord, uw heilig woord, uw profetisch woord, ook vanavond weer mochten openen. Dat woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats in onze harten. Dat woord dat zeer vast is en waaruit wij dagelijks mogen leven. En terwijl wij leven in een wereld die u niet kent en dus in duisternis is en zich bevindt in de verwarring van Babel, mogen wij leven in uw licht en leven en wandelen aan uw hand onderweg naar onze zoonstelling. Onderweg naar de verlossing van ons lichaam en de erfenis die u voor ons bewaart. We danken u dat we op grond daarvan mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid, naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, naar de openbaring van uw heerlijkheid in deze wereld, waarin alsnog het licht zal opgaan, omdat u daar een tijd voor gezet hebt. En we danken u te mogen leven in deze dagen die zo kort voorafgaan aan uw komst in heerlijkheid. Onze dagen die ook om ons heen zo uitdrukkelijk wijzen naar wat haast geschieden moet, volkomen in overeenstemming met uw profetisch woord. En we danken u daarom dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen in het besef dat onze verlossing nabij is, maar ook in het besef dat binnen afzienbare tijd u zelf orde op zaken zult stellen in die wereld die tot op heden u niet wil kennen. Maar we danken u dat wij mogen leven aan uw hand en daarom bevelen we onszelf bij u aan en bij de kracht van uw genade, opdat we ons bewust zouden zijn dat deze wereld onze niet is en dat wij behoren tot dat hemelse volk en deel hebben aan uw hemelse roeping. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.